Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt. Voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praten we met Inge en Roy over de geboorte van hun dochter Lot.
Zondagochtend starten we eigenlijk op zoals we elke zondag opstarten. Beetje rustig aan, we ontbijten wat samen. Daarna komt er iemand langs om te kijken of we jou kan helpen met het bouwen van de schuur. En ik voel me eigenlijk al een beetje onrustig. Ik heb eigenlijk de afgelopen dagen al de hele tijd een beetje last van mijn rug, last van mijn buik. Alles begint een beetje te trekken. Ik weet het eigenlijk even niet zo goed. Dus op een gegeven moment ga ik even naar boven en app ik jou of je even langs wil komen als je klaar bent. Middags heb ik ook weer een beetje vooral last van mijn rug. En ik denk dat het weer die voorweeën zijn die ik eigenlijk al een paar dagen voel. Maar dat appt de hele tijd weer weg, dus niks aan de hand. Helemaal prima.
Het ging al een paar dagen zo, toch?
Ja. Uiteindelijk lig ik 's middags wel op de bank. Toen was je wel een beetje onder de indruk van hoe ik erbij lag, volgens mij.
Je kon wel zien dat je er best wel veel last van had. Ja. Het is wel pijn, veel pijn.
Maar ik dacht zelf eigenlijk, trek zo wel weer weg. En dat was ook eigenlijk zo. In de loop van de avond gaan we vroeg naar bed. En maken we nog één keer een foto, zoals we eigenlijk de hele zwangerschap wel vaker hebben gedaan. Een buikfoto, nu eentje ook met jou samen. En dat zou zomaar eens de laatste kunnen zijn. Midden in de nacht word ik wakker, maar dat gebeurde eigenlijk ook wel vaker. Want ik lag eigenlijk al een paar weken, denk ik, 's nachts een paar uur wakker. Dus ik ben een beetje een serie aan het kijken en ik probeer later weer wat te slapen. En ineens, pang, breekt mijn vliezen. Ik schrik me helemaal kapot en ik schreeuw, Roy, Roy, help, help, mijn vliezen zijn gebroken. Alsof jij daar iets aan kunt doen.
Ja, ik schrok wel. Ja, toen was het zover.
Ja.
Ja, ik dacht in eerste instantie, we hadden natuurlijk ons een beetje voorbereid, ingelezen, wat cursussen gedaan, onder andere van jullie. En toen dacht ik, de vliezen zijn gebroken, het kan nog wel een aantal uur duren. Meestal is dat ook zo. Dus ik denk, we gaan lekker douchen en ik bed verschonen en we raken er weer in. En morgenochtend 9 uur moeten we de verloskundige maar even bellen dat het zover is en dat we begonnen zijn. Jij al de douche, ik bed verschoond. Ja, het werd niet minder, maar ik denk, we gaan toch maar weer naar bed. We hebben 10 minuten liggen, denk ik, en het was zo heftig. Toen ben ik meteen weer terug. Onder de douche.
We gingen inderdaad nog even terug naar bed. Ik kon me al geen houding meer vinden, dus ik dacht, ik ga weer even naar het toilet. Dat werkte ook niet. Weer terug in bed. Uiteindelijk onder de douche. Het was inderdaad, het ging maar door.
Dat ging nog een half uurtje zo door, denk ik. Het werd alleen maar heftiger.
Maar ik was nog steeds in de veronderstelling, dit duurt nog even. En de dag erna was de uitgerekende datum. Mooie uitgerekende datum, 22/2/22. Dus ik dacht, dat de weeën zijn gebroken. Het kan nog 24 uur duren. Het wordt gewoon morgen. Stond ik inderdaad onder de douche. Het werd vrij heftig. En jij vroeg mij, moet ik de verloskundige al bellen? Ik dacht, weet ik veel. Kijk jij even op de briefie.
Ik moet toch nog een keer op het A4'tje kijken wat de bedoeling is. Wanneer moet ik aan de bel trekken? En wanneer? Wat zijn de volgende stappen?
Onder de douche had ik echt allerlei gedachten van, dit is wel heftig. Als dit nog die voorwee zijn, dan weet ik het niet meer. Volgens mij heb ik wel meer dan 6 centimeter ontsluiting. En als dat niet zo is, dan ga ik nu naar het ziekenhuis voor pijnmedicatie, want dit is niet te doen.
Toen werd ik ook wel wat zenuwachtiger. Het is zo heftig, ik ga de verloskundige bellen. Die gebeld, uitgelegd wat de situatie was. Die zegt, ik weet genoeg, kom er dan.
Toen zei je dat ze eraan kwam, dus je ging alvast even beneden kijken of ze zou komen.
Toen moest ik op de wachten en Inge stond nog lekker te douchen. Toen heb ik de kachel nog aangestoken beneden. Ik denk lekker warm voor straks.
En dat duurde maar en dat duurde maar en dan kwam je naar boven en ze was er nog niet. En moet ik nou poepen? Is dat nu al? Ja, dat kan echt nog niet nu al zo zijn.
En toen kwam de verloskundige. Ik was persoonlijk heel blij dat die er was, want er was wel een bepaalde rust. Ik kwam er weer terug en want je bent toch wel stevig onder de indruk van wat je overkomt.
Er kwam de verloskundige en die had mij nog niet gezien. Of die zei al, dit klinkt heftig. Die stak haar hoofd om de hoek en uiteindelijk ik op bed. En ze voelde en ik had volledige ontsluiting.
Ja, meteen al. We waren alweer een uur verder, maar het is natuurlijk heel erg snel.
De Dus ik mag eigenlijk beginnen met persen. Ik heb meteen ook best wel die weeën. Zij haalt nog een bevalker uit de auto.
Ja, zou ik nog naar, ja.
In de tussentijd dat zij die baker ging halen. Ik heb op handen en knieën gezeten. Dan vond ik echt verschrikkelijk. Ik vond het echt, we hebben er ook een foto van, zo'n kwetsbare positie. Ik vond het echt. En als ik die foto zie, denk ik ook echt, nee. Nou, er kwam een gulp vruchtwater en nog een golf. Ik dacht echt alleen maar, gadverdamme. Nou, ik moet echt zo snel mogelijk iets anders. Dus uiteindelijk op die baakruk, en dat ging hartstikke goed. Dat vond ik echt een fijne houding. En ook vooral omdat jij kon achter mij zitten. En zo was het toch, ja, geborgen, veilig. Het was, we konden samen, zeg maar, dat aangaan.
Verloskundige achterlijke rust, die was heel duidelijk. We hadden het goed van tevoren met elkaar afgesproken. Wat het plan was tijdens de bevalling en wat we wel en niet wilden. En die hield zich daar ook heel netjes aan, heel keurig.
Ja, want in eerste instantie hadden we eigenlijk het idee om naar het ziekenhuis te gaan. Dat was in principe wat we wilden. Maar toen de verloskundige kwam, zei ze van, nou, gaan we dat niet halen. Dus wil je dat nog, dan gaan we dat regelen. Maar
we hadden heel graag duidelijkheid wat er, als er wat was, wat voor stappen we dan zouden doen. En, om de beslissingen bij onszelf te houden.
Want jij zei eigenlijk al door, al, ik heb het idee dat het heel snel gaat lopen. Gewoon de hele zwangerschap heb jij dat gezegd. En ik dacht echt, daar kom je nog wel van terug. Maar goed, en toen konden we dus eigenlijk niet meer naar het ziekenhuis, omdat het zo snel ging.
En dat ging heel goed. En we gingen gewoon, of jij ging vooral proberen om het zover te laten komen. Hmm. Nou, dat heb uiteindelijk ruim een uur, anderhalf uur geduurd. Dat is best wel heftig.
Het duurde uiteindelijk anderhalf uur.
In eerste instantie dachten we natuurlijk met z'n allen dat gaat heel snel gebeuren. Maar dat ging niet helemaal zo.
De wee een beetje weg ebbte. Of in ieder geval, ik voelde ze niet goed meer. En toen vertelde de verloskundige het protocol dat we nu naar het ziekenhuis moeten. Na anderhalf uur, dus ik ga het ziekenhuis bellen.
Dus toen gaf ze aan, ik ga bellen.
Viel toch een klein beetje tegen. Voor mij in ieder geval.
Toen kwam de ambulance. Kwamen ook boven, die waren vrij
amicaal
meteen aanwezig. En een van die jongen, die kon ik nog van vroeger.
En die kwam de slaapkamer binnen, terwijl ik daar naakt op bed op mijn kwetsbaarste lag te zijn met hallo, oh hey Roy. En ik dacht echt, oh mijn god, hoe kan er nou nu een bekende binnenkomen? Het was inmiddels zo rond 6:30, 6:45.
En hun dachten eigenlijk, we gaan meteen inpakken en we gaan. Toen schaf de verloskundige, we gaan het nog één keer proberen.
De verloskundige stuurde de ambulancebroeder nog even naar beneden.
En als het echt niet lukt, dan gaan we met de ambulance naar het ziekenhuis.
Uiteindelijk zei ze, proberen in de ambulance door te persen. Als ik denk dat de baby in de ambulance nu had worden geboren, dan had ik jullie niet laten gaan.
Ik mocht wel mee, want er hing er nog een beetje al.
Ja.
Vanwege de corona prikkelen. Maar ik mocht mee.
Ja, het was heel fijn dat je ook mee kon in de ambulance. Ja. Gingen naar beneden. Ik had door dat het rond 6:30, 6:45 was. En ik dacht, heel het dorp zit die ambulance nu voor de deur staan. Ik werd er ingetakeld. Het was echt best stormachtig weer. Nou, niet ingetakeld, maar goed. Ik werd natuurlijk op die brancard, zeg maar, gelegd en zo erin gereden. En ik dacht, mijn moeder fietst nu langs. Die gaat naar de werk. Die ziet die ambulance staan. Wat zal die wel niet denken? Of die zal wel schrikken? Nou ja, goed. Maar goed, wij uiteindelijk met sirene en alles naar het ziekenhuis.
En jij bleef relatief rustig. Ja, tenminste, je weeën waren niet zo meer aanwezig als thuis.
Nou, mijn weeën waren in de ambulance wel aanwezig. Maar goed, de broeder zei inderdaad, het is nu echt even het beste als je het even wegzucht, deze weeën. En ik kon echt alleen maar denken, wat een flapdrol. Wat een... Hoe kan een man die dit tegen me zegt, die heeft echt geen idee wat er nu allemaal gebeurt. Maar goed, ik zuchtte die persweeën toch maar even weg. En toen kwamen we aan in het ziekenhuis.
Ja, we waren dus zo natuurlijk een kwartiertje. Klein stukje naar Den Helder. Ja, toen kwamen we nog op de verkeerde verdieping.
Ja.
Toen kwamen we er nog uit en weer naar beneden, een stukje naar beneden. En daar was de verloskundige, was er ook alweer. Die ving ons op. En toen rolden we de kamer in en toen kwam een bekende van ons. Die ook in het ziekenhuis werkt.
We wisten dat ze nachtdienst had. En dat ze er dus nog zou zijn, dus dat was wel bijzonder.
Ja.
In principe zou ze haar dienst overdragen naar de dagdienst, maar voor ons wilde ze wel blijven. En dat vonden we eigenlijk wel fijn, dat ze erbij zou zijn.
Dus het was meteen heel vertrouwd
en
veilig gevoel daardoor. Ja, thuis ben je natuurlijk met z'n drieën en uiteindelijk was de verloskundige er nog bij en ben je met z'n vieren. Maar in het ziekenhuis loopt er meteen 8 man om je heen. Dus dat was wel een beetje, werd wel een beetje meer geleefd. Voor als vader zijnde, of tenminste als toekomstige vader zijnde, dan sta je allemaal een beetje aan de zijlijn. Vond ik niet erg hoor. Je weet dat ze in goede handen is, dat het goed komt. Maar toch, dat is toch even. Zo voelde het wel even.
Op zich kwamen de weeën wel weer goed op gang. Ik ben nog overgestapt op het bed. En uiteindelijk nog veel gepersen. Het duurde nog wel een uur. Het was best wel pittig. De verloskundige zei dat ze een knip wilde zetten. Maar in principe wilden we dat niet. Want als de conditie van de baby dat toe zou laten en ik zou het toelaten, dan vonden wij prima als we nog door zouden proberen. Dus zij vroeg inderdaad, nou ja, een soort van klaarmaken om een knip te zetten. En toen vroeg ik, is dat nodig voor de conditie van de baby? Toen zei ze nee. En toen zei jij...
Dan gaan we dat niet doen.
Nee. Dus dat was heel fijn. Ik vond het heel fijn dat we dat van tevoren hadden bedacht en dat je dat zo duidelijk kon zeggen. Op een gegeven moment, ik weet niet, het duurde nog best wel lang. Nou ja, uiteindelijk hoorden we wel een beetje dat het hartslag iets lager werd.
Ze hadden ons wel verteld dat het hartslagje ook wat lager en minder sterk zou worden hoe verder de baby ingedaald zou zijn, omdat het dan zo krap wordt en dat het niet meer gaat, maar dat het dan wel bijna zover is dat het moet gaan gebeuren. Nou, dat was zo.
Stond het hoofdje. En dat voelde ik. Dit doet pijn, dit doet echt pijn. Maar ik dacht wel, als dit het is, ja, ik had op een of andere manier nog verwacht dat het nog veel pijnlijker zou zijn. En toen bij de volgende wee werd ze geboren.
Kwam onze lot.
Ja, toen was ze er.
Ja, toen was ze er. Toen wisten we nog niet wat het was. Nee. Ja, dat duurde ook een halve minuut, denk ik.
Ze vroeg inderdaad, weten jullie wat het is?
Nee, een meisje.
En toen heb ik nog 3 keer gekeken of het echt een meisje was. Omdat ik de hele tijd het gevoel had op een of andere manier dat het een jongetje werd. En ik dacht echt, nou, Roy heeft het verkeerd gezien. Kijk nog een keer of het wel een meisje is.
Ja, het was echt zo.
Ja.
En, ja, ze hebben het er wel over dat het eerste uur... Ja, die is bij ons wel een klein beetje door de drukte in het ziekenhuis met alles eromheen. En Lot bleek ook wat groot. Hmm. De controle.
Ja.
Is dat gauw uur wel even anders beleefde dan
ja, het was
van tevoren misschien bedacht al.
Ja, het was vooral omdat er nog redelijk wat mensen op de kamer waren. De verloskundige van het ziekenhuis, verpleegkundige, dus extra. Goed, achteraf zei de verloskundige dat het vooral was omdat ik ook wel best wel wat bloed verloor. Uiteindelijk was het iets van 900 milliliter, dus dat het meer aanleidrijden was daarop. Dat ze wel in de buurt bleven allemaal. Maar dat was inderdaad wel...
Ja, maar daardoor, doordat er wat drukte was, is het besef dat je ouder geworden bent ook even minder op dat moment. Dat kwam later.
Ja.
Misschien voor mij zelfs wel het moment dat we op de rustkamer waren. Toen kwam het besef dat het echt zover was.
Ja. Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat een bevalling.
Wat een bevalling. Wat een enorme sneltreinvaart is het geweest. En dan vervolgens... Een lang persmoment. Maar goed, dat zegt allemaal niet zo heel erg veel. De vraag is, hoe kijken jullie hierop terug? Wat zijn de dingen waar je heel erg tevreden over terugkijkt?
Ja, ik denk dat we alle twee heel goed terugkijken op de bevalling. De mensen die erbij waren hebben echt meerdere keren gezegd. Eigenlijk elke keer ook welke verpleegkundige ook weer of arts er in het ziekenhuis weer bij kwam. Zij pittige strijd geleverd. Mm. Maar zo hebben wij dat helemaal niet ervaren. Ik ook niet, jij ook niet. Nee.
Nee, ik bekijk het altijd een beetje. Ik vond ons gewoon onszelf. Inge was gewoon Inge. En we staan misschien ook vrij nuchter in het leven. Misschien, ja, misschien een beetje cliché, maar het ging overkomt je. En we waren heel redelijk naar elkaar. Als je mij had gevraagd, hadden we het zowat tussendoor nog over eten kunnen hebben. Klinkt misschien een beetje, maar zo rustig waren we onderling met elkaar. Ja. En Inge werd ook niet boos en niet raar. Wat dat betreft heb ik het allemaal eens heel rustig. Het enigste moment was voor mij dat ik een beetje onrustig was en stresserig was. Voordat de verloskundige er was. Ik denk, nou is het vrij serieus. Nou moet er wel even iemand komen helpen. Maar nadat die er was, ja, is het heel mooi gegaan. We hebben de hele getroffen. De ambulancebroeder was een bekende. Onze vriendin in het ziekenhuis was een bekende. Ja, het geeft bij mij wel een bepaalde rust of zo. Vertrouwd. Ja.
Het was wel een village om je heen.
Ja.
Ja. En je zegt, het was even echt wel heel spannend. Het ging ook echt heel erg hard. Ik bedoel, die vliezen braken. En nou ja, in de tijd dat je het bed gaat verschonen, beginnen die weeën al fors op te bouwen. En daarna kom je eigenlijk niet meer het bed terug in. Ja,
nee.
Dan ga je van 0 tot 100. Want ja. Het heeft niet lang geduurd totdat de verloskundige er was.
Nee. Nou ja, dat is denk ik ook, die weeën waren best heel heftig meteen. En ik had echt rugwee. Het was echt, nou ja, ik vond het heel pittig. En dat de verloskundige er was, kon ze dus ook, nou ja, tegen Roy zeggen als je hier drukt. En dat hielp meteen. Daardoor was ze meteen ook weer rust. Het was niet dat ik in paniek was. Jij ook niet. Heb ik tenminste niet hoe ik jou heb gezien.
Nee, maar voor de verloskundige was ze misschien met 3 kwartier van, of misschien 1 uur. Maar ik heb echt 3 kwartier gedacht. We gaan weer naar bed.
Hmm. En, morgen gaan we verder.
Morgen gaan we verder.
Ja.
Tot ik echt dacht van, nou is het echt heel serieus. Nou moet ik bellen.
Ja, en dan krijg je ook de handvaten Ja. Letterlijk, ja. Als in als je je hand hier legt en ja. druk geeft. Ja. En dat geeft je dan weer wat regie terug over dat proces wat opeens als een rollercoaster is gegaan.
Ja.
Ja, absoluut.
Ja, plus het is gewoon heel spannend. Je hebt het nog nooit eerder gedaan. Nee. Je weet niet goed wat je kan verwachten. En dan voel je je gezien en gedragen als er iemand met verstand van zaken komt zeggen, heel goed, ga zo door, ja. doe dit. Ja, dat geeft natuurlijk enorm houvast. Waren er ook dingen waar je met een minder goed gevoel op terugkijkt, waar je minder tevreden over bent?
Voor mij zit dat stuk vooral in de zwangerschap dan, zeg maar, omdat ik voelde dat er dat ik een hele grote baby had. Tenminste, ik had een enorme buik. Nou zegt dat niet zoveel, maar ik voelde haar kontje aan de bovenkant en haar voetjes aan de onderkant. En ik zei tegen Roy, als het hier zit en hier, dan is het toch echt heel groot. Maar goed, ik denk dat ik dat tegen Roy heel goed heb gezegd en dat we dat ook met de verloskundige op zich wel hebben besproken, maar misschien niet zo duidelijk. Dus ik denk dat ik daar een volgende keer misschien iets duidelijker in zou zijn. Want de metingen lieten dus niet per se zien dat ze heel groot was. Ja, ze zou uitkomen op ongeveer 4 kilo, 3800 gram.
En hoe groot was ze uiteindelijk?
46, 70, ja, heel groot. 56 centimeter. En dat ze dus werd geboren, toen zei de verloskundige op een gegeven moment van, oh, hoe is ze eigenlijk ingeschat? Toen ik had helemaal niet door dat ze zo groot was. Ik weet niet, had jij dat door?
Toen nog niet.
Nee. Toen zei ze al, oh, daar zit ze echt ver boven. En uiteindelijk gingen ze er meten. Nou ja, toen zat ze er ook duidelijk ver boven. En aan de ene kant ben ik dus heel erg gerustgesteld, tussen aanhalingstekens, dat ze niet zo groot was op voorhand. Omdat ik me daar dan denk ik heel erg druk om had gemaakt. En niet had gedacht dat ik dat had gekund. Maar ik denk dat ik dat dus wel volgende keer beter aan zou geven. Ik weet niet of dat iets zou doen. Maar misschien als je... Kijk, nu weten we ook niet of ik zwangerschapsdiabetes heb gehad. En dat is natuurlijk een van de dingen waar je wel zelf nog iets mee zou kunnen. Ja, daar heb ik nu niet extra op gelet.
Mini-mini-masterclass met dokter Mama.
Zeggen tegen een zwangere dat er een grote baby in haar buik zit is een van de ergste dingen. Wie überhaupt de zwangerschapsapps heeft uitgevonden en ter vergelijking van een voldragen baby met een watermeloen aan is komen zetten, mag wel eens even goed achter de oren krabben. In een samenleving waar we niet eens een unaniem woord hebben voor het vrouwelijke geslachtsdeel, jagen we massaal zwangeren op de kast met het schrikbeeld een watermeloen uit haar vagina te moeten persen. Sommige zwangeren kiezen hiervoor struisvogelpolitiek, dat zien we wel, maar de meeste vinden het gewoon fucking spannend. En nu heb je dus net meegedeeld dat de watermeloen dubbel zo groot is. Want ongeacht hoe subtiel je de boodschap brengt, dat is vaak hetgeen wat gehoord wordt. Want oh my god, dat moet er ook nog uit. En niet alleen de zwangere vindt de boodschap van een grote baby spannend, ook hulpverleners blijven er niet onbewogen onder. Zo gauw als vermoed wordt dat er een grote baby wordt verwacht, zie je het aantal complicaties omhoog gaan. Wat niet komt door de feitelijk grote baby, als wel de anticipatie die daarmee gepaard gaat. Een grote baby, wanneer spreken we daar eigenlijk van? Je hebt verschillende definities, zoals macrosomie. Dat is het absolute geboortegewicht van het kind. En die noem je macrosoom als die meer weegt dan 4500 gram. Daar heb je natuurlijk weinig aan als het kind nog in de buik zit, dus dan gebruiken we large for gestational age. Dit gaat uit van percentielen op basis van de zwangerschapsduur. De P50 is gemiddeld, maar om een gemiddelde te krijgen heb je grote en kleine baby's nodig. Vanaf de P90 worden we al een beetje zenuwachtig, terwijl dus 10% van de baby's zo groot is. En hoewel de cijfers van geschat gewicht de afgelopen 10 jaar nagenoeg stabiel zijn, zien we het aantal interventies zoals inleiden, knippen of keizersneden stijgen. Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat gemiddeld genomen het geboortegewicht pas boven de 4500 gram komt wanneer je 41 weken of langer zwanger bent. Voor de 41 weken zitten de baby's die op de P97 groeien daar dus nog onder. Best gek toch dat er meer en meer gecounseld wordt naar inleiden bij 38 weken, terwijl de meeste baby's dan zelfs nog geen 4 kilo zijn. Hoe weten we eigenlijk op welk percentiel de baby zit? Er is geen gouden standaard voor het bepalen van de grootte van je baby. De twee methodes die we hebben zijn lichamelijk onderzoek op de hand en echografie. Verschillende studies geven aan dat de nauwkeurigheid van een echografische meting bij het voorspellen van macrosomie heel gering is. Zo is er ongeveer 15% foutmarge. Dat wil zeggen dat bij een geschat gewicht van 4000 gram de baby ook 3400 gram kan zijn of 4600 gram. Er wordt ook vaker overschat dan onderschat. Na de geboorte blijkt dat er in meer dan de helft van de gevallen geen sprake is van een grote baby, laat staan macrosomie.
Een makkelijk gemaakte misvatting over een grote baby is dat hoe groter, hoe per definitie moeilijker zal passeren. Maar het is natuurlijk niet het hoofd wat opeens kilo's erbij krijgt. Het is voornamelijk vet en vet is squeezy. En ja, ook rond de schoudergordel. Dat is waar mogelijk een haperende geboorte bij kan optreden. Maar een hoofd op de P97 gaat zich tijdens de baring nog aanpassen aan het bekken. Door middels van moulage gaan de schedelnaden over elkaar heen schuiven. Hoofd en bekken vooraf meten en er een conclusie uit trekken geeft dus geen beeld van de realiteit. Waarom zijn we dan zo bezig met dit zogenaamde Hollands welvaren? Bevallen van een macrosome baby is geassocieerd met een hogere kans op complicaties bij de geboorte. Er zijn studies die laten zien dat er meer keizersneden zijn, meer kans op veel bloedverlies na de geboorte, meer derde graad rupturen en vastzittende schouders. Echter zijn er ook studies die laten zien dat alleen al het vermoeden van een groot kind, ongeacht of dat daadwerkelijk een grote baby bleek, geassocieerd is met een verhoogd risico op interventies, zoals een verdubbeling van het aantal keizersnedes. Praten over risico's is altijd lastig, omdat ze op zoveel manieren te interpreteren zijn. Dezelfde cijfers kunnen gevoelsmatig heel verschillend worden uitgelegd. Als de kans op een probleem bijvoorbeeld 3 maal verhoogd is bij een grote baby, voelt dit als een groot risico dat je wellicht graag wil vermijden. Maar als je hoort dat het risico op dat probleem bij kleiner geproportioneerde baby's al erg laag is, dan klinkt 3 keer heel erg weinig risico ineens een stuk minder bedreigend en wellicht meer aanvaardbaar. Een voorbeeld. De kans om de loterij te winnen is 3 keer zo groot wanneer je 3 loten koopt. Maar de kans om überhaupt te winnen is extreem klein. Je hebt nog meer kans om door de bliksem getroffen te worden. Is het kopen van 3 loten dan een slim idee of niet? De vraag moet vooral bij jullie als ouders liggen, wat voor jullie een aanvaardbare kans of aanvaardbaar risico is. Hierin zal ieder persoon meer meewegen dan alleen de cijfers, maar zullen ook meer persoonlijke gevoelens een rol spelen. De oplossing die op dit moment voorhanden is om de te grote groei te voorkomen, is de baby eerder halen door middel van een inleiding. Want dan snoep je een aantal weken af van de groeimogelijkheden. Echter, de keuze tot een inleiding wil je wel overwogen maken, omdat inleidingen ook weer geassocieerd zijn met meer keizersnedes. Daarnaast zie je in onderzoek dat waar je gezondheidswinst hebt voor de baby, door het niet te groot laten worden, je wel weer meer kans hebt op complicaties die geassocieerd zijn met vroeggeboorte, waardoor de netto gezondheidswinst 0 is. De metingen hebben dus grote marges. De NVOG heeft geen protocol. Er is geen enkel beleid waarmee we het risico op 0 kunnen zetten. En desalniettemin is de aanbeveling glashelder. Er dient uitgebreide counseling gedaan te worden met de aanstaande ouders, met echt alle informatie om dan samen tot een beslissing te komen. In de praktijk horen we in toenemende mate dat er druk uitgeoefend wordt om bij 38 weken in te leiden en dat er niet, zoals wel aanbevolen, met je meegedacht wordt. Angst lijkt een steeds groter aandeel te krijgen in de casus van een grote baby. But guess what? Het cliché is ook hier weer waar. Angst is een slechte raadgever.
En namens onze sponsor Billy Wonder willen we graag nog wat zeggen. Denk jij ook dat zindelijk zijn met 2 jaar oud een fabeltje is?
Niet als je kiest voor wasbare luiers. Billy Wonder is ontworpen met zorg voor jouw baby en de planeet. Ze helpen je er graag mee. Billy Wonder, voor Tiny Changemakers.
Nee, dus je zegt, je had al het gevoel dat ze heel groot was. Dan blijkt dat ze nog veel groter is dan ze was ingeschat. En dan zeg je ook, als ik dat had geweten, dan had dat de aanloop naar die geboorte, of misschien de ervaring van de geboorte, heel anders gemaakt.
Ja, dus ik vroeg meteen 10 minuten nadat ze er was, dat we wisten dat ze zo groot was, van wat betekent dat eventueel voor een tweede? Alsof ik daar op dat moment mee bezig ben, maar goed. En toen zeiden ze dus, ja, dan zouden we extra groei ergens doen. En zouden we, nou ja, misschien bij eerder halen, zeg maar, inleiden. Maar ja, daar vraag ik me dan nu zeg maar achteraf weer vanaf van, ja, dan had je dus ook waarschijnlijk een heel andere bevalling gehad, weet je niet, maar kan. Kijk, en nu heeft ze gewoon haar eigen weggevoel, zeg maar, en was dat prima. Het beeld is wel heel erg, denk ik, dat een grote baby ook zorgt voor een horrorbevalling. En dat had ik dus voordat de bevalling begon wel in mijn hoofd van, nou, als ze echt heel groot is, hoe moet dat dan allemaal gaan lopen? Dus als ze hadden bevestigd dat ze heel groot was, had ik dat heel eng, had me dat heel zenuwachtig gemaakt, denk ik. Dus ik ben blij dat het soort van met ontkracht, dus aanhalingstekens, dat ze niet zo groot was. Alleen ik denk wel een beetje, als we dan volgende keer wel extra echo zouden doen, wat gaan we daar dan mee doen? Want ja, het hoeft dus niet te betekenen dat het een horrorbevalling is. Het was gewoon een hele mooie, fijne bevalling is het geweest, ondanks dat ze zo groot is.
Voor ons is het wel heel fijn geweest dat we het eigenlijk niet geweten hebben. Mm-hmm. Want als ze zo groot is, kan het natuurlijk ook bij jou het een en ander misgaan, misschien zelfs wel.
Ja.
Dat is gelukkig allemaal niet gebeurd. Het is allemaal helemaal volgens het boekje gegaan. Maar als je dat van tevoren weet, dan is dat toch anders, denk ik. Dan ga je er anders in.
Ja,
ja, dan gaat het in je hoofd zitten.
Ja, ja, precies. Want dit keer heeft de verloskundige je gerustgesteld en jullie gezegd, oké, de baby wordt wel groot geschat. Tussen de 3800 en de 4 kilo is niet per se een eukie. Maar zij heeft jullie gerustgesteld en meegenomen in, nee hoor, dat kan gewoon en dat gaan we doen. En dat maakt dat jullie er ook vol vertrouwen in gingen. En jullie zeggen allebei, de beeldvorming is toch, ja, als gezegd wordt, ja, dit is een hele grote baby, ze is uiteindelijk, hoort ze bij de grootste 2,5% in Nederland. Ja, als je dan moet bedenken, dat moet er ook nog uit. Ja, kan ik me heel goed voorstellen dat je daar anders in gaat en misschien wel vertrouwen erin zou kunnen verliezen.
Ja.
Kun je voorstellen dat je andere beslissingen had gemaakt als je dit had geweten?
Ja, ja, want bij de laatste controle hebben we dat eigenlijk nog gevraagd van, wat als ze nu komende week niet geboren wordt? Want toen zei ik, ze is natuurlijk een beetje groot. En toen ontkrachten ze dat inderdaad ook nog. Nou ja, ze wordt niet per se veel groter nu weer komen tijd. Dan ga je niet minder van bevallen, oké. Maar anders hadden we er met 38 weken hadden we het ingeleid. En ik denk dat we daar dan wel voor hadden gekozen.
Ik denk het ook, ja.
Terwijl ik nu echt super blij ben dat we dat niet hebben gedaan.
Nee, ja. Eens. Ik vind het eigenlijk heel jammer dat het verschil toch zo groot kan zijn vanuit een echo.
En nou precies, hè? Want dat is niet zo'n secure meting.
Nee. We hebben onze zorgen daar wel ook over laten geuit aan de verloskundige. Ja, dat schijnt gewoon heel lastig te wezen. Maar dit vind ik nog wel een heel stapje.
Ja, en dat heb ik er wel ingewikkeld ook aangevonden. Ik begrijp wat er gezegd wordt, dat dat niet goed te meten is. Alleen ik snap gewoon niet dat dat niet goed te meten is met de huidige technieken, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan is het echt gewoon natuurlijk, een bepaalde techniek. Ik snap het ook wel. Alleen, ja, ik vind het wel gewoon heel bijzonder. En dat daar dan dus wel veel keuzes van afhangen. Ook als het wel, want het kan natuurlijk ook de andere kant op zijn, dat het wel groot wordt geschat en dat het uiteindelijk helemaal niet groot is. En dan leid je wel in, krijg je dus een heel andere bevalling.
Ja.
Nou ja.
Ja, nee, dit is precies. Echt precies de crux, want we weten dat de metingen niet heel secuur zijn, maar toch hangen we er grote consequenties aan vast. En als je kijkt naar het inschatten van de grootte van de baby, je zou je bijna kunnen afvragen, waarom doen we dat überhaupt? Ja. Oké, kleine baby is oké, maar als je een geschat grote baby hebt, en dit zijn allemaal de consequenties, terwijl we weten, ja, het is helemaal niet zo zeker. Plus, ook een grote baby, bewijs jij hier dus ook maar weer, hè, hoeft niet te betekenen dat beeld wat je van tevoren hebt, dat wordt dus horror of het past niet.
Nee.
Ja, natuurlijk zouden daar bepaalde consequenties aan kunnen hangen.
Maar dat zit er ook aan inleiden. En daar zit de ingewikkeldheid. A, je kan het niet precies meten. B, wat is dan je beleid?
Ja.
Wat wil je als zwangere? Want ik denk dat wat je eigenlijk ook direct beschrijft in het stukje van hoe kijken jullie erop terug, dat jullie er heel goed op terugkijken, maar dat je ook merkt, er zit een klein beetje inmenging en stemmingmakerij van wat je te horen krijgt van de zijlijn. Met, nou, daar heb je wel hard op gewerkt. Ja. Zo, jij hebt lopen bikkelen. Ja. 3 uur en dan zo'n kind. Ja. Nou, waar je, dan moet je bijna nog heel erg je best doen om bij je eigen positieve verhaal te blijven. Dat je denkt, oh, kennelijk was ik echt wel een uitzondering. En was dit heftig. En ja, een soort negatieve glans die er dan overheen gegooid wordt.
Ja, precies dat. Ja. Dat vond ik in het begin ook echt wel, dat ik denk van, oké, maar was het dan heel heftig? Of was het dan, waardoor het in mijn hoofd negatiever werd dan dat wij het echt alle twee na de bevalling hebben ervaren, zeg maar. Ja. Dus dan is het best, nou ja, lastig om daar ook weer naar terug te gaan.
Ja, nou ja, en het is grappig wat je zegt. Kijk, je hebt zelf nagedacht over, oké, wat voor de volgende keer? Ja. Die groeiecho's, daarvan weten we, levert ons eigenlijk niet zo heel erg veel op.
Nee.
Jammer dat we dat niet secuurder kunnen. Terecht zeg je, hebben we een zwangerschapsdiabetes gemist? Ook omdat je in je verhaal hebt opgeschreven dat na de bevalling de glucosewaarde van Lot wat zakken, waardoor ze een nachtje moet blijven. Dat is in principe een graadmeter waarvan je zou kunnen zeggen, oeh, zij staat wat hoog afgesteld, waardoor ze wat snel door de suikers heen gaat. Wellicht heb je dat gehad.
Ja.
Dat wil je checken voor de volgende bevalling. Maar uit zeg maar, het protocol of de factsheet van de KNOV staat heel duidelijk. Ook met een grote baby in de anamnese en een volgende baby die groot is, op de P95 geschat wordt. Mm-hmm. Als je dan geen diabetes hebt, mag je gewoon in de eerste lijn bevallen.
Oh ja.
En als je wel diabetes hebt, maar het goed onder controle hebt met dieet, mag je ook in de eerste lijn bevallen. En dan hebben ze een soort connotatie met, dan zit er niet per se een soort afkapwaarde met wat is een normaal gewicht. Maar goed, daarvan zeggen wij altijd, voor een normaal gewicht heb je ook de buitenwaardes nodig. Weet je, je moet een kleine baby hebben en een grote baby hebben om op gemiddeldes uit te komen.
Ja.
En dit is gewoon 5% van de baby's zijn zo groot. Mm. Is dus ook normaal. Dat vinden ze spannend.
Ja,
maar plus, ze horen ook bij het normale.
Ja, plus complicaties die je wellicht zou kunnen verwachten bij een grote baby, kunnen ook onverwacht optreden bij een veel kleinere baby. Ja, ja. Weet je, het is allemaal niet in beton gegoten. Dus ja, je probeert een soort houvast te hebben aan metingen, maar het voorspelt niet altijd heel standaard wat dan de vervolgstappen zijn. En wat ik heel interessant ook vind is, hè, je gaf al aan dat je wellicht die hele baring anders had ervaren of andere beslissingen gemaakt. Een van de hele mooie, sterke stukken in jullie verhaal is dat er twee beslismomenten zijn. Eentje is dat jullie van tevoren heel duidelijk weten, oké, we willen geen oxytocine-infuus. Mm-hmm. Of een prik nadat de baby is geboren.
Ja.
Daar laten jullie je heel goed meenemen door de verloskundige. En die van de knip. Kunnen we even naar die eerste gaan, van die oxytocine.
Ja.
Jullie hebben een beeld bij dat jullie dat niet willen.
Ja, we wilden inderdaad geen oxytocine prik na de bevalling. Maar eigenlijk als de verloskundige binnenkomt en we doorhebben dat het zo snel gaat, op een of andere manier, ik weet niet waarom, maar vroeg ik aan haar, en we het besluit hebben genomen om thuis te blijven, wat zou je doen bij een thuisbevalling? En ze geeft dus aan dat ze, omdat het zo snel gaat, dat ze eigenlijk adviseert om dat wel te doen. Voor ons altijd meteen prima.
Mm-hmm. Ja, dus zij legt uit, je hebt een soort rotvaste overtuiging die je ook meteen uit naar haar van dat willen we niet. Wat denk jij ervan? Dan legt ze duidelijk uit, nou om deze en deze reden wel. En jullie laten je huppakee meenemen in oké, wat jij zegt. Dan kom je op het stuk van de knip. Hè? Je merkt dat de verloskundige zegt, oh ja, we komen nu op het einde. En
je bent al 2,5 uur aan het persen, dus duurt lang.
Ja, precies. Nou, bijna 3, ja. En zij
3.
Zegt, nou, ik ga je klaarmaken voor een knip. Mm-hmm. En dan?
Nou, we hebben het er van tevoren ook over gehad. Omdat als het niet hoeft, dan doen we het niet. Ook omdat er bij een knip ook weer gevolgen zijn waar Inge misschien in de toekomst vervelende consequenties aan kan overhalen.
En een knip niet per se betekent dat je niet uitscheurt, bijvoorbeeld?
Mm-hmm. Nee, dus dat is onze beweegreden geweest om dat niet te doen. Zolang het niet hoeft, doen we het niet.
Want jij vroeg?
Is het nodig? Is het nodig voor Lot? Is het paniek? Nee hoor, dat is geen paniek. Het gaat goed. Maar we gaan het nog een paar keer proberen zonder, als jullie dat willen. Nou, toen lukte het.
Ja.
Dus dan kom je op voor dat gevoel van, nou ja, dit is wederom een advies. Ik bevraag dat advies en jij kan aangeven, nou, het is niet per se nodig nu voor de conditie van de baby. En eigenlijk laat de verloskundige zich dan door jullie meenemen met, oh ja, je hebt ook wel gelijk. Als jullie wens is, we willen nog proberen. Ik durf dat wel aan. En de uitkomst is?
Dat ze zonder knip wordt geboren.
Ja. En ook zonder enorme kleerscheuren, begrijp ik, hè?
Ja.
Super knap.
Ja, maar dat hebben we ook wel een beetje aan jullie te danken. Ja. We hebben jullie cursus gedaan. Die 8 afleveringen, wat waren het? En daar hebben jullie dat ook heel mooi uitgelegd. Dat je die keuzes goed bij jezelf moet laten. Dat vonden we wel mooi, daar hebben we goed gebruik van gemaakt.
Ja, maar dat is nog steeds een kunst. Het is altijd een kunst om dan de informatie toch ook zo tot je te nemen, dat je denkt, oh ja, wat vinden wij belangrijk? En dan op het moment suprem echt te zeggen nee. Want je kan ook denken, ah, zoveel spanning, zo heftig. En we zijn ook al 2,5 uur aan het bikkelen. Heftig, heftig, heftig. Het is wel op het meest kwetsbare moment dat je het vraagt. Dus 9 van de 10 keer zeggen mensen toch, ja, zo van, verlos me. En jij hebt echt gevoeld, is het nodig voor de baby? En dan dus heel terug naar je eigen intuïtie. Kan ik dit nog aan?
Ja.
Prima, ik kan het aan. Ja. Waarom zouden we dit in godsnaam doen? En dan, dan kies je heel erg vanuit je hart gewoon echt goed naar jezelf luisteren.
Maar had iemand van tevoren gezegd, wow, dit is een hele grote baby. Ja. Dan had je natuurlijk gezegd, knip hem er maar uit, want die past gewoon niet.
Dat denk ik wel.
Misschien wel, ja.
Kijk, ik had ook helemaal op dat moment niet het gevoel van, oh ja, tuurlijk, het is heftig. Hoe een bevalling heftig kan zijn.
Je bent hard aan het werk, ja.
Ja, nee, zeker. Alleen, ik had echt niet het gevoel dat ik al een marathon had gelopen, zeg maar.
Nee.
Achteraf.
Ik denk dat dat ook meegewogen heeft. Want wij hebben, tenminste, ik heb dat niet zo. Ik denk jij ook niet ervaren dat het al 2,5 uur zo heftig bezig was. Nee. Als het nog een uur misschien had geduurd.
Nou ja, en dat is natuurlijk zo verschillend. En daarom kan je het ook niet van tevoren bedenken precies. Of als je nu al 48 uur bezig geweest, dan was de redding wel misschien heel erg nodig geweest. Dat je dacht, oh prima, ik kan niet meer. En nu heb je heel duidelijk gevoeld, nee, meer dan genoeg dingen. Maar ook het voorstel van de knip zal anders zijn geweest als de verloskundige wist, hier komt een groot kind aan.
Dan had ze misschien daar harder op ingezet. En dan was zij misschien ook wat meer onzeker geweest. En dat is denk ik ook de brug die we wederom kunnen maken tussen de hulpverlening, de medische kant van het verhaal en jullie als barende die een kind gaan krijgen. Wat bepaalt nou of je daar met een positief gevoel op terug kan kijken?
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben? En al die ingrediënten die zijn bij jullie zo mooi aanwezig. Je hebt de continue ondersteuning, hè Inge? Jij geeft aan dat je heel veel aan Roy hebt gehad. En ook het stuk, we hebben een realistisch beeld. We kennen onszelf en we weten wat we graag willen. Maar dankzij de goede band met de verloskundige en het feit dat je je echt als een team voelt, heel erg voelt gezien door haar en gehoord, laat je aan de ene kant heel mooi meevoeren in, nou, die oxytocine, het staat echt duidelijk bovenaan op de lijst, dat willen we niet. Maar du moment dat zij zegt, ik snap je, ik hoor je, maar ik denk dat het beter is, kunnen jullie je probleemloos mee laten nemen. Ja. En de andere kant op, dat spreekt dan ook weer een bepaald respect uit van haar. En dat vind ik ook knap. Als jullie blijven bij een bepaalde keus en haar aanzetten tot nadenken over, ja, waarom wil ik die knip eigenlijk en waarom stel ik dat nu voor? En jullie kunnen duidelijk aangeven, nou, voor ons gevoel is het op dit moment nog niet nodig. Ja, dan denkt zij, je hebt misschien ook wel gelijk. We kunnen het ook nog even proberen. En als het dan niet gelukt was, hadden jullie voor die knip gekozen net zo goed als voor die oxytocine.
Ja.
Maar het lukt wel.
Ja.
En we hebben een betere uitkomst dan wanneer we niet zo op ons gevoel hadden vertrouwd. Ja. En wanneer zij zich niet had laten meenemen in jullie beslissing. En dat maakt dat je, dat ondanks dat je een grote baby hebt gebaard, 3 uur lang hebt geperst en zelfs de hulpverlening zegt, nou poe, hé, bikkelen, pittig. Dat je kunt denken, nee, het was eigenlijk supermooi en perfect.
Ja.
Mooi.
We zijn al die stappen gewoon in die weken ervoor hebben we dat gewoon allemaal doorgenomen en ingelezen wat er gewoon kan gaan gebeuren.
Ja.
En daar goed over nagedacht. En daar hebben we het goed over gehad. Dus van tevoren wisten we eigenlijk al heel goed wat we wel en niet. En als het dan dat zou wezen, is het gewoon goed overleggen. En we zijn ook niet, we zijn er heel reëel in. Als het dan beter is, en dan moet je dat uitleggen. En als wij dat dan zo ervaren, gaan we dat doen.
Ja, nou, dat is echt de teamwork.
En dat heeft ze heel goed gedaan.
Absoluut.
Ja.
En jullie
dat
ook.
Was heel duidelijk dat ze het goed had gelezen wat wij wilden.
En hoe kijken jullie terug op het laatste stukje, Lot is geboren. En dan zeg je eigenlijk al, ja, dat gouden uur, dat komt niet zo lekker op gang. Dat is eigenlijk, is er nog lang gedoe en geregel en gedoe. Jullie mogen de navelstreng laten uitkloppen, die kan je ook voelen. Dat staat in jullie geboorteplan, dat jullie dat willen, daar word je heel erg in meegenomen. Maar daarna wordt het wat onduidelijker. Heb je daarin de communicatie gemist, wat er op dat moment speelde? Of was daar ook geen ruimte voor, omdat je gewoon zelf nog helemaal van de wereld bent?
En dat denk ik ook. Tenminste bij mij wel, denk ik. Dan gaat het allemaal zo snel.
Mm-hmm.
En dan gebeurt het in dat je moet er zelf aan wennen. Het gebeurt zoveel.
Mm-hmm. Ja, het is niet te vatten, toch?
Nee, je hebt misschien iets ander beeld bij dat uur. En ik heb het absoluut niet als vervelend ervaren. Ik vond het prima. Alle zorg was aanwezig. En de placenta moest er nog uitkomen. En uiteindelijk moest Inge nog wat geholpen worden. Wat niet helemaal vanzelf ging, waardoor het wat langer duurde. En dat geeft allemaal niet. Ze hebben het allemaal keurig gedaan. Maar daardoor dat je iets ander beeld misschien bij je dan wat je ervan bedacht had.
Gedroomd.
Het was voor mij goed, maar even anders.
Ja, het was goed, maar een beetje onrustig. En ik denk dat achteraf hebben ze dat natuurlijk wel gezegd, hè, vanwege het bloedverlies, dat dat het met name was. Maar ik denk dat op dat moment hebben we dat niet meegekregen. Of nou ja, we hebben dat niet meegekregen, denk ik vooral. Maar dat dus achteraf werd het meer goed, snap je?
Ja, kon je het beter invullen, wat er dan eigenlijk speelde. Ja. Want dat was nog iets grappigs. Het is ook misschien wel het helemaal ontleden en zoeken naar, oh ja, waar zitten dan de dingetjes? Maar jullie hebben opgeschreven in dat bevalplan over die oxytocine. We willen gewoon heel graag meegenomen worden in die beslissingen. En dan net op dit stukje, waar dan dus wat onzekerheid is over dat bloedverlies.
Ja.
Waarom zou dat niet gewoon gezegd kunnen worden? Ja, we blijven wat langer bij je, want we twijfelen over dit bloedverlies. Waarom moet dat zo achter gesloten deuren? Want pas achteraf denk je, oké, begrijp ik.
Maar ik weet ook niet of dat heel erg achter gesloten deuren, zeg maar, is besproken. Of dat het misschien wel is genoemd, maar dat we dat gewoon
altijd niet gepakt hebben. Ja. Ja. Nou, en dat kan natuurlijk ook heel erg. Dit is heel klassiek, denk ik, voor nadat die baby er is.
Ja.
Dan gebeurt er nog van alles, maar je hebt er ook helemaal geen oren en ogen meer voor, want je kind is er. En ondertussen voel je wel dat je denkt, gedoe, hou er even mee op.
Ja.
Maar
Dat vooral, ja.
Ja.
Nou, plus, ik denk wat je misschien ook wel ervaren zou kunnen hebben, is dat ik denk dat die hulpverlening geschrokken is van Lot met haar 46, 170 gram. Ja. En gedacht heeft, wow, dan kan je ook veel bloed verliezen. Daar heel alert mee bezig is geweest. Wat
goede zorg is.
Wat goede zorg is, wat gelukkig niet gebeurd is. En helemaal prima. En het mooie is ook dat je vervolgens wel de kans krijgt om het te laten inzinken. Want het is overweldigend. Er moet nog veel gebeuren. Je kan het misschien ook niet helemaal in één keer bevatten. En om dan even dat moment te krijgen van verstilling en alleen gelaten worden, ook al is dat na het gouden uur, dat kan natuurlijk ook weer heel veel repareren.
Absoluut. Dat was zeker niet zo mooi.
We hebben uiteindelijk ook pas om een uur of twee of zo onze ouders gebeld. Dus er zat best wel tijd tussen. Ik denk dat, vooral omdat we op de kamer gewoon nog even ook met z'n drieën
even moesten landen.
Het was ook zo twee uur.
Ja, nee, zeker.
Het overkomt je. Ik moest de namen bellen.
Mooi.
En mijn moeder was heel blij.
Schattig. Want die heeft jou zien
gezien. Ja.
Die heeft jou zien wegrijden met die ambulance. Oh, hoe heeft ze de tijd doorgekomen dan?
Ze had zichzelf wijsgemaakt dat het onze 92-jarige buurvrouw was, waar de ambulance voor de deur stond.
Ja, maar er kwam de collega en die kwam het even uit haar hoofd praten. Die had toch wel degelijk gezien dat het bij ons was.
Ach, je arme moeder.
Ja.
Nou, happy end.
Mm-hmm.
Happy end.
Later lachen we erom.
Ja, dat is toch wel de ambulancebroeder in mijn opinie. Ja, ik heb
waar de een om kan lachen en de ander iets minder.
Nou, ik kan er inmiddels wel om lachen, maar ik dacht echt, wat een flapdrol. Dat heb ik ook heel vaak gezegd. En Roy zei, het is geen flapdrol. Jawel.
Ja, dus voor mij was het heel meteen ook wel vertrouwd.
Gezellig.
Ja, gezellig, ja.
Catching up, eventjes bespreken hoe het leven is verlopen in de tussentijd.
Even snel in de ambulance ook nog, ja.
Serieus, allemaal oude koeien uitsloten. Ik dacht echt, jezus, hou je mond.
Oh, fantastisch.
Wat we ook nog wel heel grappig vonden, denk ik. Ik had echt even een oud werkshirt van Roy aangeschoten. Dat we dus van huis naar het ziekenhuis moesten. Dus die hadden we niet uitgetrokken. En ik had een infuus. En nou ja, goed, dus op al die prachtige eerste foto's lig ik met Roy's werkshirt een beetje reclame te maken. Zeg.
Oh, fantastisch, ja. Oh, jongens. Ik vind het een heel erg vet verhaal. Omdat je zo de nuance kan horen tussen, oh ja, wat met alle kennis had ik gedaan als we die kennis hadden, en terwijl het je niet een in beton gegoten verhaal geeft. En wat heeft het je gebracht in gewoon vertrouwen en 3 uur lang de power erop zetten. Ja. Een wolk van een baby.
Mm-hmm, zeker.
Oh ja, dit was zo'n onderwerp waar we eindeloos over door kunnen praten. En dat doen we dan dus ook in onze zwangerschapscursus. Kom er lekker bij zitten voor alle nuances die we ook over dit onderwerp mee zullen nemen. Strooi vooral op Spotify nog een keer met sterren, want we zitten al op bijna 100, wat natuurlijk fucking awesome is. Maar ook geschreven recensies, die juichen wij ten harte toe. Volgende week hoor je het verhaal van Me, Myself en I, de derde. Heel graag. Tot dan!